Goedenavond, broeders en zusters. Fijn dat u bereid bent om weer te luisteren naar Gods woord. Naar datgene wat we vanuit Gods woord kunnen leren. En ik wou deze avond openen met een thema. En de thema op weg naar het nieuwe verbond. En voordat we daarmee bezig gaan, wil ik graag een zegen vragen voor deze avond. Lieve Vader, dank u wel dat wij nog leven in een tijd van genade. Een tijd van overvloed om uw woord te openen. Dat wij nog bij elkaar mogen komen, al is het in een kleine groep en via het internet hier mogen we toch nog rondom uw woord bij elkaar komen, zonder dat ons dat uit de handen genomen wordt. We danken u daarvoor, bidden ook uw zegen voor deze overdenking en wilt u ook het woord zegenen in onze harten, degene die luisteren hier, dat wij ook opgebouwd zullen worden hier in ons allerheiligst geloof. Amen. Goedenavond nog een keer en ik had zoal even met Manny overlegd om deze avond ook te noemen in het licht van op weg naar het nieuwe verbond. De bedoeling is dat we vanavond een inleiding houden over de bedeling waar wij in leven, de bedeling van genade. Dat wij hier voorafgaande een bedeling hebben gehad die de bedeling der wet heet. En dat de Heer Jezus Christus deze bedeling heeft geopend. Want we lezen door Mozes was ons de wet gegeven, maar genade en waarheid door Jezus Christus. En de Heer Jezus Christus heeft bij zijn opstanding onvergankelijk leven aan het licht gebracht. En het onvergankelijke leven is in tegenstelling tot wat onder de wet is, eeuwigheid op grond van genade, op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En bij onze vorige studies hebben wij ook nagedacht over de Heer Jezus die de hoge priester is van het nieuwe verbond. Dus als ik zeg nieuw verbond en oud verbond, dan moet het ons in ieder geval wat zeggen. En vanavond willen we dus op weg gaan naar het nieuwe verbond zoals Paulus dat ook beschrijft in de Galatenbrief. Maar daarvoor afgaande wil ik graag eerst in andere Bijbelgedeeltes een soort van aanloop nemen. En een aanloop in de zin van dat we gaan begrijpen wat de reden is geweest dat Paulus zo nadrukkelijk sprak over mensen die onder de wet wilden leven, dat zij op een verkeerde weg beland waren. En dat het ook niet mogelijk is om twee wegen te bewandelen. Je kunt niet met taal uit de tabernakel te spreken zeggen, ik leef zowel in het eerste als in het tweede gedeelte van de tabernakel. De eerste gedeelte is immers voorbij, is opgeheven en het voorhang is zelfs gescheurd. En de Bijbel leert dat wij nu vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de troon der genade. En zoals ik zei, dat is het genadeverbond wat onze heiland heeft geopenbaard. Ik wil heel graag beginnen te lezen met jullie in Lucas 2. En dan begin ik in Lucas 2 bij Simeon en Anna. In Lucas 2 lezen we daar dat de Heer Jezus geboren is en dat Simeon en Anna, allebei de oudere mensen, in de tabernakel of in de tempel zijn. En beiden hebben de heiland verwacht, de Messias. En met name Simeon, de oude Simeon, heeft dan een profetie uitgesproken wanneer de Heer Jezus ziet. En dan lees ik in Lucas 2, en dan begin ik van vers 27, waarin we in de geest zien dat Simeon het kindje Jezus ziet in de armen van zijn moeder, die daarheen gaat om besneden te worden, het kindje te laten besnijden. En dan zien we in vers 27 van Simeon, of van Lucas 2, Simeons woorden, en dan lees ik: en hij, dat is Simeon, kwam door de geest in de tempel. Simeon komt door de geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten om naar de gewoonte der wet met hem te doen, en dat gaat dan om de besnijdenis, zo nam hij hetzelfde in zijn armen en loofde God en zei: nu Heer, nu laat gij Heer uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen, zegt Simeon, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Let op, van al de volken. En dan zegt hij: een licht tot verlichting de heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en Maria verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Tot zover. Dus wat we hier zien is dat de Heer Jezus bij zijn besnijdenis, vlak voor zijn besnijdenis, in de armen genomen wordt door deze oude broeder, door Simeon. En dat Simeon dan deze profetie over hem uitspreekt. En ik herhaal hem nog een keer in vers 32. Dat God door de Heer Jezus een licht tot verlichting heeft laten aanbreken. Een licht tot verlichting. En let op de volgorde der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dan zeg je, ja, wat is dit nu toch voor een muggenzifterij? Platweg. Maar dat is het niet. Want deze volgorde is erg belangrijk. Het gaat er dus om dat de Heer Jezus is gekomen tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Let op de volgorde. En deze volgorde is iets bijzonders, omdat als we ons bedenken dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament zich openbaart aan zijn volk, dan is hij ook daadwerkelijk de komende Messias, de beloofde. En dat verkondigt hij dan ook. En dan is het opmerkelijk dat aan het einde van zijn bediening, dat is dan 3 jaar later, dat hij dan verworpen is geworden. Verworpen niet door alle mensen, maar verworpen is geworden door de leiders van het volk die de verantwoordelijkheid hadden om het volk Israël te leiden en ook voor te leven in die verwachting en de vervulling van die beloftes van God aangaande de Heer Jezus Christus. Maar de volgorde is dus uiteindelijk niet eerst Israël, maar de volgorde is dus dat hij eerst tot verlichting zou zijn de heidenen en dan tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dan wil ik naar een intermezzo gaan, voordat ik een ander gedeelte wil lezen met jullie over deze volgorde. En dat is namelijk in Handelingen. Nogmaals, op weg naar de belofte hebben wij een route die richting die genadeboodschap gaat. En die vinden wij in Handelingen 10. Want daar is iets heel bijzonders aan de hand. In het begin van het boek Handelingen zien wij hoe de apostelen inmiddels het evangelie verkondigen en hoe de velen tot geloof komen. En dan lezen we dat ook iets bijzonders gaat gebeuren aangaande de niet-Joden. En ook aangaande de visie van de apostelen ten aanzien van deze niet-Joden. En Petrus krijgt in Handelingen 10 een wonderbaarlijke les van de Heer, omdat Petrus een heiden is en met een bepaalde opvoeding begiftigd eigenlijk ook naar de heidenen kijkt. En dat gedeelte is belangrijk omdat we gaan zien dat de route van het evangelie naar Israël er zeker was, maar dat die route niet is dat de wet gehouden moest worden, maar dat er een nieuwe periode aangebroken was, namelijk de periode van de genade. En dit is eigenlijk iets wat voor de Joden, die opgevoed waren met de wet en die leefden onder de wet, en ook daar weliswaar degenen die tot geloof kwamen en vervolgens vrij van de wet zouden zijn, betekent dat niet dat ze dat allemaal ook direct zagen. En laat ik zeggen, dat oude DNA, mag ik het zo noemen, die oude gedachte, dat de Joden geloofden dat ook onder het nieuwe verbond mensen besneden moesten worden en de wet moesten houden. Nou, dat principe, dat wordt hier heel duidelijk aan Petrus uiteengezet, dat God er een andere weg mee gaat. God heeft na de opstanding van de Heer Jezus een geheel nieuw verbond ingesteld. En ik ga naar de geschiedenis van de hoofdman Cornelius en ik vertel het even in mijn eigen woorden eerst en dan lees ik daar een aantal teksten over. We kennen de geschiedenis dat Cornelius was een hoofdman over 100, dat was dus een Romeinse, verantwoordelijke. En deze man was sympathiek ten aanzien van de Joden en hij krijgt een visioen, namelijk dat er iemand uitgenodigd moet worden om aan hem het evangelie te brengen. En die iemand is dan blijkbaar Simon Petrus. Dat krijgt hij als het ware in een visioen te horen. Op hetzelfde moment, of eigenlijk in dezelfde situatie, krijgt Petrus, als hij op het dak gaat eten, en krijgt hij een visioen en hoort hij dat hij naar deze man toe moet gaan en dat hij met deze man normaal contact kan krijgen. En God leert hem ook dat de reinigingswetten, maar ook de voedingswetten, eigenlijk vervuld zijn en dat hij na deze periode, als de Heer Jezus is opgestaan en in deze nieuwe situatie, gewoon mag eten en drinken wat ook de heidenen eten. En dat God dat niet meer onrein acht. Nou, daar gaat het eigenlijk hier over. Maar ik wil daarom eerst de teksten gaan lezen, zodat we op twee keer iets horen lezen over de inhoud. Ik begin in vers 1 tot en met 5. En daarna lees ik 11 tot en met 15. Eerst Cornelius. Hoofdstuk 10 vers 1. En er was een zeker man te Caesarea, met name Cornelius, een hoofdman over 100 uit de bende genaamd de Italiaanse. Het was een godvrezende man, godzalig man, met geheel zijn huis en doende vele aalmoezen aan het volk en God geduriglijk biddende. Deze zag in een gezicht, klaarlijk, dus heel duidelijk, omtrent de negende dag van uren van de dag, een engel Gods tot hem inkomen en tot hem zeggen: Cornelius. En hij, Cornelius, de ogen op hem houdende en zeer bevreesd geworden zijnde, zei: Wat is het, Heer? En hij zeide tot hem: Uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot gedachtenis opgekomen voor God. En dan de opdracht: En nu, zend mannen naar Joppe en ontbied Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Dus hij moet deze Petrus uitnodigen. Nou, gaat het nu niet om hoe het verder allemaal gaat, maar hij krijgt een visioen en dan moet Petrus naar hem toegestuurd worden, uitgenodigd worden. En dan Petrus. Petrus, daarvan wordt gezegd, vers 9 dan toch maar eventjes, vers 9 van Handelingen 10. En des anderen daags, terwijl deze reisden en nabij de stad kwamen, klom Petrus, dus het gaat nu over Petrus op het dak om te bidden omtrent de zesde uur. En hij werd hongerig en begeerde te eten. En terwijl zij het bereiden, viel over hem een vertrekking van zinnen. Ook een visioen, een vertrekking van zinnen. Let maar op. En hij zag de hemel geopend, Petrus dus, en een zeker vat, of een laken, tot hem neerdalen, gelijk een groot linnen laken, en aan de vier hoeken gebonden, en neergelaten op de aarde. In het welk waren, dus op dat laken, daar zag hij alle viervoetige dieren der aarde, en de wilde, en de kruipende dieren, en de vogelen des hemels. En het geschiedde, een stem tot hem: Sta op, Petrus, slacht en eet. Oh, maar dit ging in tegen Petrus' opvoeding. Maar, vers 14, Petrus zeide: Geenszins, Heer, want ik heb nooit gegeten iets dat gemeen of onrein was. En dan, vers 15, en een stem geschiedde, wederom ten tweede male tot hem, zeggende: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken. Ik lees het nog een keer. Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen, dus niet onrein maken. Dat betekent dus dat, als ik dat nog een keer lees, hetgeen God, misschien mag ik zeggen, inmiddels gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken, dat de regels aangaande het voedsel en het wel of niet eten van reine of onreine dieren, dat dat door God veranderd is geworden. En dit lees ik na de opstanding van de Heer Jezus. En dat lees ik na de intreding, als het ware, van het nieuwe verbond, na de opstanding van de Heer Jezus, namelijk het verbond der genade, het vredesverbond. En in dat verbond zegt de Heer dus dat wat destijds onrein geacht werd, is inmiddels gewoon rein geworden. Nou, als we dit lezen, even met de gedachte van de profetie van Simeon, dan denkt u misschien, waarom leest hij dat daarna? Dan zeg ik, nou, er staat dat het een licht tot verlichting der heidenen was en heerlijkheid van uw volk Israël. Dan lees ik dat hier gezegd wordt dat het eten en ook de wet, zoals die destijds gold, veranderd is. En met die gedachte, die Petrus nu al heeft geleerd, waren de apostelen eigenlijk nog involved. Die zaten daar nog in die oude gedachten van de wet. En als het blijkt dat er niet alleen Joden, maar vooral heel veel heidenen tot geloof komen, dan krijgen we in Handelingen 15, en daar wil ik nu naartoe, krijgen we in Handelingen 15 een hele moeilijke situatie. En dat lees ik nu wat meer versen. En dan lees ik in hoofdstuk 15 vanaf vers 1 tot en met 17. En nu krijgen we als het ware samengevoegd de aanloop vanuit de profetie van Simeon. Want die wordt in dit gedeelte aangehaald. We lezen dat Petrus het woord neemt en vertelt over zijn bediening. Maar we lezen ook dat de volgorde die wij zouden zien als eerst de Jood en daarna de Griek, dat die juist is omgedraaid en dat die belofte hier ook als het ware onderstreept wordt. Dat het zou gaan op een andere manier, omdat de Heer Jezus niet is geaccepteerd door zijn broeders in Israël. Ze hebben hem eigenlijk afgewezen. Maar Gods plan gaat door en ik lees dus in de aanloop naar het nieuwe verbond deze situatie in Handelingen 15, waarin dit, en dan gaan we het ook meer begrijpen, dan gaan we de toeleiding begrijpen, dan gaan we het verschil van gedachten begrijpen, maar dan zien we ook hoe een verschil deze twee groepen mensen zijn. Aan de ene kant de Jood, die geen contact heeft met een heiden, die niet eet bij een heiden, die dat ziet als een onreine, als iemand waar hij geen contact mee hebben. Het zijn bijna melaatsen, ze mogen er niet mee in aanraking komen om maar niet besmet te worden. En aan de andere kant heb je de heidenen die in één keer een boodschap hoorden die ze nooit hadden gehoord, waar ze ook niet op voorbereid waren. Want die voorbereiding die de heidenen niet hadden, die hadden de Joden uiteindelijk wel gehad. En die voorbereiding die zij hadden, die stond al in de wet. Die was al opgenomen in de Oud-Testamentische profetieën, dat de Heer Jezus komen zou. En dat hij uiteindelijk er voor hun zou zijn om hun zonden te reinigen, om hun ziekten op zich te nemen. En toen hij daar kwam, toen is hij uiteindelijk afgewezen. En het gevolg daarvan is dat het evangelie naar de heidenen ging. En daar is Petrus dus een eerste apostel voor geworden. Dus hij, als het ware de man die even gereset moest worden, hoe moet ik het zeggen, zijn ogen moesten geopend worden voor de nieuwe situatie. Hij vertelt met deze achtergrond dat het probleem wat er gaat ontstaan, doordat heidenen tot geloof komen en dat Joden een bepaalde gedachte daarmee hebben wat ze wel of niet moesten doen, dat daar die voorgeschiedenis van Petrus, maar ook de profetie van Simeon zo van groot belang is. Dus nu komen er verschillende lijnen in Handelingen 15 bij elkaar. Dus ik lees hoofdstuk 15 en de genoemde aantal teksten tot en met vers 17. Ik lees 17 teksten. En sommigen, Handelingen 15 vers 1, en sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broeders zeggende, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo zult gij niet zalig worden. Als er dan geen kleine weerstand en twisting geschiedde bij Paulus en Barnabas tegen hen, zo hebben zij geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Dus nog eventjes teruggekoppeld. Er was dus een probleem dat de Joden vonden dat de heidenen besneden moesten worden. Anders konden ze niet zalig worden. En om dit probleem te bespreken werden Paulus en Barnabas, die immers onder de heidenen arbeiden, die werden opgedragen om naar Jeruzalem te gaan om daar over dit probleem te gaan spreken. En dan lees ik in vers 3 verder. Zij dan, dus Paulus en Barnabas, van de gemeente uitgeleide zijnde, reisden door Fenicië en Samaria, verhalende de bekering de heidenen en deden al de broederen grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde, dus met in achter, zeg maar op de achtergrond, die prachtige verhalen over de bekering de heidenen, vers 3, en de grote blijdschap die er was, kwamen ze in Jeruzalem en ze werden ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen en zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Let op. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de secte de Farizeeën die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Dus, vers 1 zei dat er mensen van Judea kwamen die bevolen dat ze besneden moesten worden, die nieuwe gelovigen uit de heidenen. En hier wordt dus dat verhaald, wordt het eigenlijk ook herhaald, dat dat een groep was van de secte van de Farizeeën, die dus gelovig werden. En die dus met dit probleem naar voren kwamen en die eisten dat die heidenen ook besneden moesten worden. En dan vers 6. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om over deze zaak te letten. En vers 7. Als daarover grote twisting geschiedde. Let op, grote twisting. Er was dus een enorm conflict daartussen die secte van de Farizeeën en degene die de heidenen het evangelie hadden gebracht en de blijdschap meenamen, stond Petrus op en zeide tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft, dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden geloven. En er staan bij mij twee tekstverwijzingen onder, dat is Handelingen 10 en 11, en dat is juist de geschiedenis van Petrus en Cornelius. Daar heeft God hem de ogen geopend dat hij de heidenen het evangelie zou vertellen, te beginnen bij Cornelius. En dan vers 8. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gegevende de Heilige Geest, gelijk ook ons. Dus hun en ons, dat betekent zowel de heidenen als de Joden. Dus vers 8 nog een keer. En God, de kenner der harten, die wist dat iemand echt op grond van geloof wedergeboren was. Dus God, de kenner van harten, die in de mensen harten keek, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevende de Heilige Geest, gelijk ook aan ons. En vers 9, heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebbende hun harten door het geloof. Dus niet door de wet of besnijdenis, maar hun harten zijn gereinigd door geloof. En vers 10, nu dan, wat verzoekt gij God? Om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Dat is een opmerkelijke zin. Dat betekent dus dat niet alleen de besnijdenis, maar dat de hele wet bedoeld werd. En daarvan zegt een Jood, Petrus, mensen, wat gaan wij nou hun toch opleggen? Wij konden het zelf niet eens. 11. Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden op zulke wijze als ook zij. Dus alleen door geloof. Vers 9 zegt, gereinigd hebben hun harten door het geloof. Vers 12. En al de menigte zweeg stil. Ze werden er stil van. En ze hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En let op, nu komt de leider aan het woord, de broer van de Heer Jezus. Vers 13. En nadat deze zwegen, dus nadat deze verhalenvertellers over de geschiedenis van de bekering van de heidenen, namelijk Paulus en Barnabas, zwegen. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus, zeggende, mannen, broeders, hoort mij. En dan moet ik er even een kanttekening mee maken. Deze Jacobus wordt in de Galatenbrief, en ook op andere plekken, ook genoemd als een pilaar voor de gemeente in Jeruzalem. Hij was dus een man die sprak met autoriteit. Hij was misschien wel de leider van de gemeente in Jeruzalem. Hij was de broeder van de Heer Jezus, En als hij gaat staan, dan is het heel erg van belang om naar zijn woorden te luisteren. Dus ik lees nog een keer vers 13. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus zeggende: mannenbroeders, hoort mij. Simeon, en dan hebben we Simeon die in Handelingen 2 de Heer Jezus heeft gezegend. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten gelijk geschreven is. Na deze, dus nadat de heidenen tot bekering kwamen en dat de Heer uit die heidenen een volk verzamelde voor zijn naam, na deze zal ik weer keren en weer opbouwen de tabernakel of het huis of het volk, de tabernakel van David die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is weer opbouwen, en ik zal dezelfde weer oprichten. En dan de volgende fase: opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Dus dit betekent dat Simeon zijn profetie, dat hier al in vervulling is gegaan. Dus het heil was via de Joden, weliswaar, maar tot de heidenen gekomen, en de heidenen konden tot geloof komen en konden zalig worden. Hoofdstuk 15 vers 1, konden zalig worden, niet door besneden te worden of door de wet te houden, maar door, vers 9, door het geloof. Heel belangrijk, dus heel eenvoudig, de profetie van Simeon, de bekering zal ik maar zeggen, of de opvoeding van Petrus door de Heer, het feit dat heidenen en Joden beiden rein zijn op grond van geloof, wordt hier verklaard en wordt hier als het ware een statement gezet dat de wet voorbij is en dat het enkel is uit geloof. En dat blijkt voor alle Joden een hele moeilijke situatie te zijn. De Joden blijven denken dat die wet waar ze mee opgegroeid zijn van groot belang is voor de zaligheid. Als we nog even inzoomen op dat hoofdstuk 15, dan valt het dus op dat het een hele dynamische vergadering is geweest, maar dat de aanleiding ook nogal heftig was. Er was dus een hele grote discussie. En die discussie die zou bijna tot een splitsing leiden. Je zou je kunnen voorstellen, dat hebben we vandaag in de dag mee te maken, dat we dan uit elkaar gaan en ieder onze eigen kerk gaan bouwen. Hoeveel kerkscheuringen zijn er wel niet gekomen? Maar hier wordt heel duidelijk, bij monden van Petrus, maar ook door middel van Jacobus, verteld en ook ingezien dat het profetisch woord van groot belang is om daarna te luisteren en ook je conclusies te trekken op grond van datgene wat God kenbaar maakt in zijn woord. Dus dat wij daar ook heel dichtbij blijven. Wat ik daarmee bedoel is de profetie van Simeon in Handelingen 2 en de verklaring van zijn woorden in hoofdstuk 15 vers 14. Vervolgens de persoon van Jacobus die ze oproept om te luisteren naar die profetie en ook in te zien dat het profetisch woord, vers 16, na deze zal ik weer keren enzovoort, dat van groot belang is om die volgorde en om het woord van God ook in die beloftes te erkennen en daar ook naar te handelen. Zij hebben dus geen menselijke redeneringen van coulantse naar elkaar, ruimte naar elkaar. Nee, ze hebben Gods woord daarin aangenomen en daar ook vanuit geleefd. Dat is een prachtige illustratie, dacht ik zelf, zo richting het nieuwe verbond, waarin we al in de eerste jaren zien hoe groot het conflict kan zijn als je denkt dat je op een andere manier dan geloof kunt zalig maken. En als we dan naar de Galatenbrief gaan, dan passeren wij daar de Romeinenbrief, en daarom wil ik daar ook even bij stilstaan, want ik wil het ook eigenlijk een beetje op een verhalende manier behandelen, zodat we het niet zien als een technisch verhaal, maar een dynamisch verhaal, een verhaal met een geschiedkundige achtergrond, waarin mensen ook laat ik zeggen, getwijfeld hebben, waarin mensen ook met grote vraagstukken hebben gezeten, blijkt het dus dat het woord van God door de profetieën heen een rechte lijn brengt via de Heer Jezus naar de toekomst. En als ik dan Romeinen opsla, het Bijbelboek, wat bij uitstek geschikt is om het christelijk geloof op een schematische manier uiteen te zetten, waarbij de mens in de eerste hoofdstukken als het ware een zondaar wordt gezien, dat vervolgens de genadeboodschap daardoor klinkt, dat het volk Israël benoemd wordt, met de volgorde ook nog dat, ik moet het toch even noemen, in hoofdstuk 11 vers 25 genoemd wordt, dat Paulus die volgorde nog eventjes weer aanhaalt, die we ook in Handelingen 15 lazen. Ik lees het toch eventjes, omdat het zo dicht bij Handelingen 15 ligt. Ik lees dan Romeinen 11 vers 25, want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zijt, opdat gij niet wijs zou zijn bij uzelf, en dat is wat ik net ook bedoelde. Wij zouden niet zelf conclusies trekken, maar we zouden het woord onderzoeken. Namelijk, ik lees verder in vers 25b, namelijk dat de verharding voor een deel over Israël is gekomen, totdat de volheid de heidenen zal ingegaan zijn. Met andere woorden, er is een volgorde dat eerst het Joodse volk terzijde gesteld zou worden, omdat zij verhard werden door ongeloof, en dat het de bedoeling is dat eerst de heidenen tot geloof zouden komen. Dat wordt hier genoemd de volheid, de heidenen. En daarna, vers 26, alzo zal geheel Israël zalig worden, gelijk geschreven staat. Dus de volgorde is eerst de heidenen en vervolgens het Joodse volk of de vervallenheid van David. Ik ga even terug naar het eerste hoofdstuk, vers 1, waar wij een prachtige illustratie vinden of een verklaring vinden van wat we ook vonden, wat de broeders in Handelingen deden, namelijk onderzoeken van het woord. En dan lees ik twee teksten, Romeinen 1 en 2, vers 1 en 2. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God. En dan zegt hij dat in vers 2, legt hij dat uit, dat evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten, door zijn profeten in de heilige schriften. Dus het evangelie was niet nieuw. Het evangelie kwam niet padoes zomaar in één keer het volk Israël binnen. Nee, het evangelie, vers 2, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Dus het woord van God verklaart, het woord van God legt uit, het woord van God profeteert, het woord van God toont het plan Gods. En het woord van God is niet verrassend nieuw, maar het woord van God is helder en klaar. Er zijn inderdaad dingen in het woord van God, zoals we net lazen in hoofdstuk 11 vers 25, die een verborgenheid waren, maar ze lagen dan toch wel opgesloten onder de oppervlakte van de schriften. En ze werden eenvoudig uitgelegd in het licht van de toenmalige tijd. Dus wat ik bedoelde, in Romeinen, op weg naar Galaten, blijkt het dat het evangelie wat de Joden hebben afgewezen, een evangelie was wat door de profeten in de heilige geschriften werd beloofd. Dan staan er bij mij een groot aantal tekstverwijzingen onder die misschien nog eens mooi zijn om na te lezen. Samuel, Psalmen, Daniel zelfs en Jeremia, waarin de Bijbelvertalers hebben willen laten zien waar deze profetieën onder andere stonden. Ik ga op weg naar Galaten en ga nog niet naar hoofdstuk 4, want dat wil ik graag voor de volgende keer houden. Maar ik wil wel graag iets anders nog vertellen. Dat is eigenlijk de situatie die Paulus treft tijdens het schrijven van zijn brief. En dat zijn een aantal dingen die Paulus aan hun vertelt. En dat zijn dus Joden die tot geloof zijn gekomen, die net als de Joden in Handelingen 15 die wet ongelooflijk belangrijk vonden en maar niet konden loskomen van die wet en menen nog op een andere manier zalig te worden, terwijl Paulus het ze zo duidelijk had gezegd. En wat meer is, het is zo belangrijk om in te zien dat de Heilige Geest blijkbaar ook op besnedenen, maar ook op onbesnedenen terechtkwam. Met mensen die de reinigingswetten hielden, maar ook met de mensen die gewoon varkensvlees aten. Die Heilige Geest die toegekend wordt aan iemand die tot geloof komt, keek dus niet naar de culturele achtergrond, maar als God zag dat een mens oprecht was en gelovig was, ontving zo iemand, welke culturele achtergrond hij had, die ontving de Heilige Geest, die een onderpand is van de dag der verlossing, lezen we in de Efezebrief. En hier lees ik een aantal teksten op weg naar hoofdstuk 4, die ons de toon laten zien Paulus eigenlijk uit richting de gemeente van Galaten. Eigenlijk een beetje dezelfde discussie die die secte van de Farizeeën hadden in Handelingen 15. Die dus maar niet weg konden komen, niet los kunnen komen van hun culturele achtergrond. En niet wilden inzien dat het in deze tijd geen enkel verschil maakt of je nou een Jood bent of een heiden. Het maakt werkelijk voor God niets uit, want hij verzamelt zich nu een volk uit alle volkeren, ongeacht de achtergrond. En dat is inclusief het Joodse volk. Daar kunnen net zo goed Joden uitkomen als uit andere volkeren. Het is nu één grote, kleurige massa uit alle volkeren die God tot zich roept en die hij eigenlijk toevoegt aan de Heer Jezus Christus. En dan lezen wij een heel belangrijke tekst in hoofdstuk 1, vers 6. En dat is de toon waarin Paulus deze brief schrijft. Dit is de toon. En dan zegt hij in vers 6 van Galaten 1. Ik verwonder mij dat gij zo haast wijkende van degene die u de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander evangelie. Dus als ik de tussenzin even weglaat, dan zegt hij er eigenlijk bij. Ik verwonder mij, dat gij zo snel overgebracht wordt tot een ander evangelie. Je bent zo snel van gedachten weer veranderd. Dat zegt Paulus. En dan zegt hij in vers 7, dat er geen ander is, maar er zijn sommigen die u ontroeren en het evangelie van Christus willen verkeren, willen verdraaien. En dan zegt hij iets heel opmerkelijks. Dan zegt hij in vers 8, toch, al ware het ook dat wij of een engel uit de hemel, let op wat hij zegt, een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde, hetgeen buiten wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Dat betekent dus dat God heel duidelijk verklaard heeft via Paulus dat het evangelie is voor een elk die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. En dat had ik ook uit Romeinen kunnen halen wat ik nu aanhaal. Het evangelie is, door geloof zijn wij zalig geworden, eerst de Jood, maar ook de Griek. En dan lezen we in vers 9, gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het ook nu wederom, indien u iemand een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Er is dus geen ander evangelie dan het evangelie van geloof en genade en de belofte verkondigd in de profeten. Want, zegt hij in vers 10, want predik ik nu de mensen of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behagen, zo ware ik geen dienstknecht van Christus. Zijn titel was, of zijn job, of zijn baan, zijn loopbaan was, ik ben een dienstknecht van Christus. Dat hebben we net ook gelezen in Romeinen 1 vers 1. Daar noemt hij zich een geroepen apostel afgezonderd tot het evangelie van God, een dienstknecht van Jezus Christus. En hier herhaalt hij die woorden, hij is een dienstknecht van Jezus Christus. En dat zijn geen oppervlakkige woorden, maar dat betekent, hij heeft alleen maar verantwoording af te leggen aan de Heer Jezus Christus, die hem geroepen heeft. En hij eist ook van anderen dat zij het evangelie prediken, ongeacht, of het nu gericht is op mensen van de cultuur uit het Joodse volk of anderen. Het gaat om Gods woord. Het gaat om Gods boodschap. En tegen wie je het zegt, maakt geen verschil. Want ze hebben allemaal op dezelfde wijze tot geloof te komen, namelijk door geloof. En dan vers 11. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk mij verkondigd is, niet is naar de mens. Maar het is dus ook niet met de mens in ogenschouw nemen. Wat mag die wel of niet horen? Nee, het is een hele heldere boodschap. Jezus Christus kwam om zondaren te verlossen. En die zondaren kunnen op grond van geloof in de Heer Jezus zalig worden. Want, zegt hij in vers 12, ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, nog geleerd, maar de openbaring van Jezus Christus. Tot zover dus. Paulus heeft heel duidelijk van de Heer Jezus, uit de mond van de Heer Jezus, zijn opdracht ontvangen, heeft gehoord dat hij het evangelie moet verkondigen. En er wordt ook nog heel vaak aangehaald dat Paulus ook niet bij mensen is te raden gegaan, maar heeft zich afgezonderd en is onder de leer van de Heer Jezus zelf tot inkeer gekomen en heeft van de Heer Jezus deze inzichten ontvangen. En dan vers 13, want gij hebt mijn omgang gehoord, dus mijn achtergrond, die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemende zeer de gemeente Gods vervolgde en hetzelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Maar, om een keer in vers 15, maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raad gegaan bij vlees en bloed. Ik ben niet wederom naar Jeruzalem gegaan. Ik lees eventjes door. Vers 17 is dat. Ik ben niet wederom naar Jeruzalem gegaan tot degene die voor mij apostelen waren. Hij had dus naar hun toe kunnen gaan en vertellen wat hem allemaal overkomen was. En zijn belevenissen. Nee, hij bleef bij degene die het hem verkondigd had zonder tussenkomst van een ander. Maar ik ging heen naar Arabië en keer wederom naar Damascus. En dan een hele mooie tekst die we herkennen in het licht van wat we al gelezen hebben. Vers 18. Daarna kwam ik na 3 jaar weer te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heeren. En die hebben we dus net ook gelezen. Jacobus en Petrus, ze komen allebei weer bij ons terug. Of die komen allebei eigenlijk weer hier in de geschiedenis terug, dat Paulus zich na 3 jaar en na de jaren dat hij in Arabië is geweest, dus uiteindelijk na vele jaren weer bij hen terugkwam. Maar toen was hij inmiddels al wel doorkneed in de schriften. En toen had hij ook, ondanks dat hij aan de voeten van Gamaliel was en dat hij een Jood was die dus echt veel en veel was in dat Jodendom en ook van Azië was, heeft hij dat alles moeten afleggen en heeft hij door God het evangelie verkondigd gekregen en tot inzicht gekomen dat Heer Jezus de Christus is, de schriften die Paulus eigenlijk zo lang had bestudeerd. En dan heb ik in hoofdstuk 2 nog een mooie tekst, vers 9. Dat is ook wel mooi om dat nog even vast te houden, zodat we de lijn er een beetje in houden. Vers 9 van Galaten 2. En als Jacobus en Cephas en Johannes, let op wat er staat, Jacobus, Cephas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven had bekenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen zouden, heidenen en zij tot de besnijdenis, dus tot de Joden zouden gaan. Alleenlijk dat wij de armen zouden gedenken, hetwelk zelf ik ook benaastig heb te doen. Dus hier wordt Jacobus weer genoemd, evenals in de tekst die we hier voorlazen, in vers 19, dus Jacobus komt voortdurend terug als de broeder des Heeren, als de leider van, van de gemeente daar, die hier genoemd wordt als geacht een pilaar te zijn. En zij erkenden Paulus, ondanks zijn achtergrond, ondanks het feit dat hij de gemeente had vervolgd, met de verantwoordelijkheid dat Petrus en Paulus eigenlijk voor de heidenen gingen en zij, die Jacobus en Johannes eigenlijk voor de besnijdenis zouden gaan. Zo zie je dus dat ze wel allebei hun bediening volgen, maar dat Paulus echt een apostel werd die de verre heidenen bezocht en daar ook het evangelie aan verkondigde. Voordat we straks gaan afsluiten en nog niet naar hoofdstuk 4 gaan, wil ik nog een ander hoofdstuk, een paar teksten lezen en dat is in hoofdstuk 3, vers 1. We hebben dus gelezen dat hij iemand die een ander evangelie verkondigt, dat hij die vervloekt noemt. Zelfs als een engel uit de hemel een ander evangelie vertelt, zegt Paulus, dan is die ook vervloekt. Maar hier zegt hij in vers 1 van hoofdstuk 3, en dat vind ik wel een hele krasse uitspraak, dan zegt hij, o gij uitzinnige gelaten. Wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, hetwelk Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruisigd zijnde? En dan vers 2, een bekende tekst inmiddels, want we hebben hem al in deze trant vaker gelezen. Dit alleen wil ik van u weten. Hebt gij de geest ontvangen uit de werking de wet of uit de prediking van het geloof? Vers 3, zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest zijt begonnen en nu voleindigt gij met het vlees. Dus in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3, worden de gelaten die schijnbaar begonnen zijn met het geloof en op grond van dat geloof de Heilige Geest hebben ontvangen, zij zijn uiteindelijk afgedwaald, ze zijn de realiteit kwijtgeraakt, ze zijn uitzinnig geworden, ze zijn buiten hun zinnen geworden, ze zijn, op zijn Oldebroeks gezegd, en vergeef mij het woord, ze zijn van het padje geraakt, ze zijn werkelijk van de rechte weg afgedwaald en ze zijn weer teruggegaan naar de wet die zo in hun cultuur zat vastgezet en daar moesten ze van loskomen, want zij vertrouwden dan uiteindelijk niet meer op de Heer Jezus door geloof, maar ze vertrouwden op hun eigen vlees. Dus ik lees hem nog een keer ter afsluiting. O gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? Dus je zou kunnen zeggen, jullie betoverde gelaten, wie heeft jullie betoverd? Ze zijn dus eigenlijk de realiteit kwijtgeraakt, want ze zijn de waarheid niet gehoorzaam gebleven, terwijl Jezus voor de ogen tevoren is geschilderd geweest, onder u gekruist zijnde, Heer Jezus Christus, was onder hun heel duidelijk geschilderd, uitgelegd, en dan zegt hij, jullie hebben de Heilige Geest ontvangen in vers 2, dit alleen wil ik van u weten. Hebt gij de geest ontvangen uit de werking der wet of uit de prediking van het geloof? Wij weten dat wij de Heilige Geest ontvangen uit de prediking van het geloof, want dat bleek ook in Handelingen zo te zijn. En dat hebben Paulus en Barnabas uitgezegd, dat zij, ondanks dat zij niet besneden waren en gewoon al het vlees aten, die heidenen ontvingen ook de Heilige Geest. En in vers 3, zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hij zegt dus, de Heer Jezus Christus is degene die ons verlost heeft. De Heer Jezus Christus is degene die ons de weg bereid heeft. Wij kunnen niet loskomen van de wet zonder onze Heer Jezus Christus. En dan in dit gedeelte lees ik nog vers 13. In hoofdstuk 3, vers 13. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Dus Jezus werd voor ons een vloek. Maar hij heeft ons verlost van die vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegening van Abraham, vers 14, tot de heidenen zou komen in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des Heilige Geestes verkrijgen zouden, en hij haalt dit nog een keer, door het geloof. Het is een hele eenvoudige belofte die via Abraham tot ons komt door het geloof. En dan wil ik in dit verband afsluiten met een tekst uit het andere gedeelte. Dat is Efeze 2 vers 4, het volgende Bijbelboek. Efeze 2 vers 4. Waarin we lezen, maar God, dus Efeze 2 vers 4, maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, ook toen wij dood waren door misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden. Dus het is werkelijk uit het geloof dat wij zalig zijn geworden door de Heer Jezus Christus. Geloof. En als het gaat over de Heilige Geest, dan lezen wij in het hoofdstuk daarvoor in Efeze nog, in hoofdstuk 1 vers 13, in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, Dat is het eerste. Je hoort het evangelie. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Die een onderpand is, vers 14, van onze erfenis tot de verkregene verlossing, tot prijs van zijn heerlijkheid. Dus hier lezen we dat nadat wij het evangelie hoorden, nadat wij gelovig werden, ontvingen wij de Heilige Geest als een onderpand van onze verlossing. Dus eerst horen, nadat iemand ons het verkondigd heeft, dan gelovig worden, vertrouwen, aannemen, gelovig worden, en vervolgens ontvangen namelijk de Heilige Geest der belofte. En de Heilige Geest der belofte, zo wordt hij ook voortdurend genoemd in Handelingen, die de Heer Jezus als eerste ontving bij zijn opstanding, namelijk de Heilige Geest die een teken en zegel is, of een zegel is van onze verlossing, en die Heilige Geest der belofte is tegelijkertijd ook het kenmerk van het ingaan van het nieuwe verbond, want dat nieuwe verbond is niet op grond van werken, maar is op grond van geloof. In hoofdstuk 3, vers 8, als laatste tekst, want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Gods gave is dat wij door geloof zalig kunnen worden en dat wij vervolgens de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest, de belofte, die dus ook de geest is van het nieuwe verbond. En daar hebben we het de volgende avond weer over. Dan gaan we verder in Galaten 4. Maar dit was eigenlijk de inleiding naar hoofdstuk 4 toe. Zullen wij de Heer daarom danken? Lieve Vader in de hemel, we danken u dat toen wij nog zondaren waren, dat u ons toen hebt lief gehad. Dat hoewel wij ver bij u vandaan leefden en geen idee hadden van wie u was voor ons, hebt gij ons al op het oog gehad en hebt u ons met uzelf verzoend in uw Zoon, de Heer Jezus, door ons het bewijs wat tegen ons was uit te wissen. Hebt u al gezorgd, Heer, dat de mens in Christus Jezus zowel kan sterven, maar vooral kan opstaan in nieuwheid des levens. Hebt u het mogelijk geacht, Heer, dat de mens die een zondaar is en hopeloos verloren is, dat hij door een eenvoudige uitroepen van geloof in de Heer Jezus, dat hij daardoor u gerechtvaardigd wordt. En Heer, dat is zo geweldig. En dat wij dan vervolgens ook de Heilige Geest krijgen als een onderpand, als een bewijs, als een verzegeling, Heer, hebben wij alles ontvangen door genade. Heer, en dat genadeverbond, Heer, dat is niet omdat wij zelf iets hebben verricht, maar wij hebben slechts gezien op het kruis op de Heer Jezus Christus, die voor onze vloek is geworden, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden door het geloof in uw Zoon, Heer. We danken u voor deze avond, voor deze overdenking en we bidden u zegen voor de volgende keer en voor het verdere van deze week. Amen.